Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Pinksterdag heet ik u en bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. Op donderdag 12 mei 2016 overleed op de leeftijd van 81 jaar Adrianus Bos. Hij woonde aan de Oranjestraat 35. Er is gelegenheid tot condoleren de heuvelente dinsdag 17 mei van 8:30 tot 9:30 in het Baken. De rouwdienst zal worden gehouden de heuvelente woensdag 18 mei om 10:30 hier in de kerk. Waarna het de aardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 1 uur op de Nederlands hervormde begraafplaats aan de Leemkolkweg te Werkhoven. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden en in uw meeleven aan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 92, vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Dit vers is afgedrukt op de orde van dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Jezus zegt, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Laten we met elkaar zingen op toonhoogte 203 en daarvan de versen 1 en 4. Op toonhoogte 203, vers 1 en 4. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. We willen samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof belijden. En daarna willen we zingen van Psalm 119 en daarvan het negende vers. Psalm 119, vers 9. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden om het licht van de Heilige Geest, wanneer we het woord openen. Laten we bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Wij hier in de kerk, de mensen thuis die met ons meeluisteren, en ook de mensen misschien die later deze dienst beluisteren op een andere manier. Heer, we danken u dat u ons, dat u in de gelegenheid stelt dat we de gezondheid hebben. Dat we de vrijheid hebben om hier samen te komen, om met elkaar te zingen. Om te zingen tot uw eer. Om de Bijbel open te doen, om naar uw woorden te luisteren. Die balsem zijn voor onze zielen. Heere God, dank u wel daarvoor. We zijn ons daar helemaal niet genoeg van bewust dat ook dat genade is. Heer, wanneer we straks de Bijbel openen, dan bidden we u, wilt u ons het verstand verlichten door uw Heilige Geest. Wilt u ons helpen om te begrijpen waar het om te doen is. Wees ook met de kinderen. Wilt u hen helpen om het te begrijpen? Als het vanavond best wel een ingewikkeld stuk is, als het over David gaat. Maar eigenlijk gaat het ook over ons. Heer, geef dat we mogen ervaren dat u zelf door uw Heilige Geest ons aanspreekt. En ieder persoonlijk. Geeft u ons een boodschap mee. Voor vandaag, voor deze week. Heer, dank u. Dat we bij u mogen komen. En dat u telkens weer om vergeving mogen vragen. Ook die dingen die vandaag zijn verkeerd gedaan. Heer, vergeeft u het ons. En zet u ons in de ruimte. Neemt u alles wat ons kan hinderen van het luisteren, neemt u dat weg. Geef dat ons verstand en ons hart gericht mag zijn op u. Helpt u een ieder die een taak heeft in deze dienst. Zegent u ons. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Psalm 51. Psalm 51... Er staat in de Statenvertaling boven de vierde boetpsalm. Dat is een vraag die ik bij de catechisaties nog wel eens stel. Wat zijn de boetpsalmen? Vierde boetpsalm. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. We willen luisteren naar het koor dat voor ons wil zingen. Pinksteren en Peace Like a River. De tweede schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, uit Galaten 5. In Galaten 5, daarvan de versen 16 tot en met 26. Galaten 5 vanaf vers 16. Maar ik zeg, en die ik is Paulus, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Er is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Als voorbereiding op de preek willen we zingen van Psalm 51 en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 51, vers 5 en 6. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging op toonhoogte 118. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Op toonhoogte 118, na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, afgelopen dinsdag was de derde avond van de huwelijkskring die in onze gemeente wordt gehouden op dit moment. De derde avond ging over groeien in je relatie. En in het werkboek wilden ze een heleboel behandelen, want er stonden nog 6 bijlagen bij. Die konden dus niet allemaal behandeld worden, maar de inleider koos ervoor om de laatste te behandelen. En dat ging over verliefdheid op een ander, terwijl je getrouwd bent. Het kan zomaar gebeuren, verliefd worden op een ander. Op dinsdagavond had de inleider het daarover en het trof me, want op maandagmorgen had ik de orde van dienst opgestuurd naar de scriba. Hij ging er vrij uitgebreid op in op dinsdagavond en hij vergeleek verliefdheid op een ander met een plantje. En verliefdheid op een ander moet je geen water geven. Zo'n plantje, het spijt me broeder, het is uw vak en uw werk, maar zo'n plantje moet je laten verdorren. En dan gaat dat plantje vanzelf dood. Daar ging het over, op dinsdag. Avond, het trof me, want ik wist dat ik het over David wilde hebben vanavond. Vorige week zondag kreeg mijn vrouw op moederdag een plantje van mijn ouders. Een petunia. We hebben hem een mooi plekje in de zon gegeven, want dat hoort bij een petunia. Er wordt geknikt, dus het zal wel kloppen. En we hebben de hele vorige week, het was droog en het was mooi weer, hebben we de planten water gegeven. Alleen op vrijdagavond kwamen we erachter dat we de petunia vergeten waren. Die hing wat hoog. Hij was bijna dood. Dus vrijdag op zaterdagnacht heeft hij in de gootsteden gestaan in een plas water. En gistermorgen leek het zowaar weer wat. Had David die Batsheba ook maar genegeerd? Had hij haar ook maar over het hoofd gekeken? Dan zou de liefde wel zijn overgegaan en het zou hem veel ellende hebben bespaard. Op woensdagavond lazen we in het dagboek wat er eigenlijk gebeurd was. En ik lees maar gewoon voor wat er in het dagboek stond. 11 mei, verliefd op een getrouwde vrouw. 2 Samuel 11, vers 1 tot en met 6 en 13 tot en met 15. Het zijn niet de vrolijkste dingen die we nu behandelen. Maar het maakt ons wel duidelijk waartoe een mens in staat is. Ook iemand waarvan God zei, hij is een man naar mijn hart. Koning David dus. Hij gaat hier flink de fout in. Hij wordt verliefd op een getrouwde vrouw, Batsheba. Ze wordt opgehaald en hij gaat met haar naar bed. Haar man Uria merkt er niets van, want die is weg met het leger. Batsheba raakt in verwachting. Dat betekent paniek, want dat was niet de bedoeling. Ten slotte bedenkt David een plan waarbij Uria op het slagveld zal sterven. Zo wordt David moordenaar. Laat je je leiden door hebzucht en begeerte, dan zijn er geen grenzen. Grenzen die God juist aangegeven heeft, omdat we die nodig hebben. Al worden die grenzen vandaag de dag vaak belachelijk gemaakt. Je moet juist doen wat je fijn vindt. Jij bepaalt wat kan en mag. Maar niemand is daar gelukkig van geworden en het leidt naar de afgrond. Dan biedt God je wel wat anders, zegt het dagboek. Op dit moment stopte ik even met het maken van de preek gistermorgen, want mijn vrouw kwam bij de Aldi vandaan. De boodschappen werden in de koelkast en in de vriezer gezet. En ze had ook nog een paar geraniums gescoord. 1 euro in plaats van 2, want ze waren een beetje verlept. Maar u weet de oplossing al. Net als de petunia, gewoon in een bak met water. Ze zagen er net al redelijk uit. Welke plantjes geven we water en welke niet? In Galaten 5 lezen we welke plantjes we koesteren. In de zon zetten en water geven. En er zijn twee soorten planten die groeien in het leven van een mens. De ene soort noemt Paulus de werken van het vlees. En hij noemt ze in vers 19. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. En dan denk je aan David, maar laten we vooral naar onszelf kijken. In vers 20 gaat hij verder met zijn opsomming. Afgoderij, roverij, vijandschap, ruzie, afgunst. En zo gaat het verder. En hij waarschuwt ervoor dat mensen die dergelijke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Het kan gelukkig ook anders. En dat noemt Paulus ook. Er is een andere weg. Het is de weg van de wandeling met de Heilige Geest. Die wandeling is beeld voor het hele leven. En op die weg is het mogelijk om je leven te laten leiden, te besturen door de Geest. En dat wordt zichtbaar, want dan komt er vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dan ben je als een christen geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft. Hoe zei dat dagboek het ook alweer? Laat je je leiden door hebzucht en begeerte, dan zijn er geen grenzen. En inderdaad, die grenzen waren bij David ook weg. Het begon met alleen maar kijken. Hij zag die vrouw. Ze was zich aan het baden. Toen werd het begeerte. Het werd overspel. Leugen en bedrog. Toen werd het moord. Alle grenzen werden door David overschreden. En het dagboek eindigde met de opmerking: dan biedt God je wel wat anders. En dat klopt. Want God biedt je een leven waarin de vrucht van de Geest openbaar mag worden. Dat wil God u en mij geven. Die liefde, die vrede, die blijdschap, dat geduld, die vriendelijkheid, die goedheid, dat geloof, die zachtmoedigheid, die zelfbeheersing. In plaats van liefde zien we in de wereld liefdeloosheid. In plaats van blijdschap verdriet. In plaats van vrede zien we onvrede. In plaats van geduld zien we ongeduld. In plaats van vriendelijkheid zien we hatelijkheid. In plaats van goedheid pure slechtheid. En in plaats van geloof, wat je ook met trouw kunt vertalen, trouw aan mensen, zie je ontrouw. In plaats van zachtmoedigheid zie je hardheid. En in plaats van zelfbeheersing gaan soms alle remmen los. En dan denkt u misschien van, ja, zo is de wereld. Nee, Paulus heeft het tegen de gemeente van de Galaten. Hij heeft het aan gelovigen. En laten we er geen doekjes om winden. En het kan bij u misschien anders zijn als bij mij. Maar als ik naar mezelf kijk, dan komt de wereld heel makkelijk ons huis en mijn hart binnen. En Paulus waarschuwt ervoor dat je daar niet aan toe moet geven. En misschien zegt u van, ja, David, maar overspel komt niet in mijn boek voor. En Jezus waarschuwt dat overspel al met de ogen begint. Kijk eens naar die plantjes van het vlees. Als we niet uitkijken, hebben we die allemaal in de tuin staan. In Psalm 51 lezen we dat David de zonde met Bathseba beleidt. In Psalm 32 lees je dat David helemaal uitteert. Ook daar beschrijft hij wat die zonde met hem gedaan heeft. Hij verdroogt. Omdat hij het plantje van de verliefdheid water heeft gegeven, teert hij zelf uit. En dan denk je natuurlijk, dat komt omdat hij die zonde heeft gedaan, maar dat is niet waar. Het komt omdat hij zijn mond houdt. Het komt omdat hij zijn zonde niet beleidt. Ik vraag het vaak op de houtkoperschool of ook wel bij catechisatie. Jongens, wie van jullie heeft er moeite mee om naar bed te gaan, om te gaan slapen, als die iets gedaan heeft wat niet goed is. En dan zijn er sommigen die een vinger opsteken en dan zeggen ze, ik kan niet slapen. Ik moet eerst naar beneden. Ik moet het eerst gaan vertellen. En dan pas kan ik slapen. En ik zeg dan vaak dat ze gelukkig zijn als ze zo'n geweten hebben. Maar als je niet gaat, dan heb je kans dat er gebeurt wat er met David gebeurt. Hij teerde helemaal uit. Weet u dat dat trouwens genade is als je je zonde gaat zien en je zonde gaat belijden? Dat is al werk van de Heilige Geest. Want de mens ziet van zichzelf niet wat zonde is. Dat merk je ook bij die toespraak op die Pinkstermorgen. Wanneer ze luisteren naar Petrus, dan roepen de mensen, wat moeten we doen? Ze zijn daar al overtuigd van zonde. En dan is er bekering en belijdenis nodig. David zegt in vers 6, het is zonde tegenover u, o God. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want hij heeft overspel gepleegd met Bathsheba. En Uria laten doden. Maar elke zonde die we plegen ten opzichte van mensen om ons heen, is zonde tegenover God. Dat realiseert David zich. Na de gebeden om vergeving gaat David een stap verder. Hij wil ook weer rein worden. Nu komt het stuk van die rode koe waar we het in de consistorie over hadden. Het is een beetje een vreemde geschiedenis hoor. Maar je kunt het vinden in nummer 19. David zegt, hij bidt om ontzondiging. U vindt het in vers 9. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Wat was hyssop? Dat was ook een plantje. Dat was een mooi plantje. Die mocht je wel water geven. Het was een soort wollen plantje, wat wel eens gebruikt werd om, ja, eigenlijk als een soort kwast. Als je in Exodus leest, dan zie je dat het volk Israël een lam slacht en met hyssop, majoraan, marjolein, een soort harig plantje, door het bloed gaat en dat bloed strijpt op de bovendorpel en op de twee zijkanten van de deur. Daar kom je die hyssop al tegen. Maar dat bedoelt David niet. David heeft het hier denk ik echt over die rode koe. Hij komt. David weet dat zijn zonden vergeven zijn, dat gelooft hij, maar hij wil weer rein worden, helemaal schoon, rein gemaakt. In nummer 19 staat de geschiedenis wat God tegen het volk Israël zegt wanneer een mens in aanraking is geweest met een overledene, met een dode. Als je in aanraking was geweest met een dode of als er in je tent iemand was overleden, dan was je onrein. Dan mocht je niet naar de tabernakel. Je zou kunnen zeggen, dan mocht je niet naar de kerk, want je was onrein, niet schoon. Wat moest er dan gebeuren? Want je wilde toch naar die tabernakel toe, je wilde naar die gemeenschap van God toe. Dan werd er buiten het tentenkamp een rode koe geslacht. Daar stond een priester bij. Die koe moest volledig rood zijn. Er mocht geen wit of zwart of bruin haartje aanzitten. Het moest een volmaakt dier zijn. Die rode koe werd geslacht buiten het tentenkamp. En die rode koe werd volledig verbrand. En als het vuur uit was en de as was afgekoeld, dan kwam er iemand en die verzamelde de as van dat dier. En die as werd, ik denk, in een soort kruik verzameld en bewaard. En apart gezet. Stel je nu voor dat er een moment was dat er iemand was overleden. En je had daarmee te maken. Je was in datzelfde huis geweest. Of je had die overledene aangeraakt. Dan was je onrein. Dan mocht je dus niet naar de tabernakel. Dan was er iemand die kruik pakte waar die as van die koe in zat. Er werd water gehaald uit een rivier of uit een bron. En er werd een beetje van die as van die koe in dat water gedaan. En dan kwam dat plantje, hyssop. Dan werd dat plantje gepakt, dat kwastje zou je haast zeggen, die werd in die pot gestopt of in die kruik gestopt, waar dat water en die as in zat. En dan werd er een beetje mee gesprenkeld over degene die onrein was. Dat moest 2 keer of 3 keer gebeuren. En na een week was je dan weer rein en mocht je naar de tempel. Ik denk dat David dat in gedachten had toen hij bad: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel zal rein zijn en genezen. En hij vraagt aan God: Heere God, wilt u als het ware zelf dat hyssopplantje vasthouden en mij reinigen? David vraagt om vergeving. Hij vraagt om reiniging. Hij vraagt ook of zijn leven weer gevuld kan worden met blijdschap. Maakt u mij weer blij, volgens Galaten 5, een vrucht van de geest. En dan volgen vers 12 en 13. David heeft gebeden om vergeving, om reiniging, om hernieuwde blijdschap. Maar hij vraagt ook om een rein hart, want hij heeft kracht van boven nodig, een vernieuwd hart, een vernieuwde geest, omdat hij anders weet dat hij weer diezelfde fout gaat maken. God zelf zal in zijn hart moeten werken om ervoor te zorgen dat hij niet kan zondigen. Gemeente, ik denk dat wij daarvan kunnen leren dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Dat is 1. Maar ik ben bang dat we daar te veel bij stil blijven staan. In het bloed van Jezus Christus, in het bloed van het Lam, is er ook kracht om ons ervoor te bewaken dat we zondigen. En daar bidt David om. Hij zegt daar: schept u in mij een rein hart. En daar is precies hetzelfde woord voor scheppen als we al tegenkomen in Genesis 1 vers 1. Als er staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Create in me a clean heart. Het gaat David ook om volledig herstel in de relatie tussen God en hem. Hij bidt: verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Hij wil in Gods nabijheid blijven. Hij wil niet dat God bij hem weggaat. En dat woord aangezicht komen we heel veel tegen. Denk maar aan Psalm 42. De psalmdichter wil weer naar de tempel voor Gods aangezicht. Straks aan het eind van de preek dan bidden we om de zegen van God. En dan horen we die bekende woorden: de Heere doet zijn aangezicht over ons lichten. Dat is misschien wel het ergste wat een mens tegen een ander mens kan zeggen: ik wil je nooit meer zien. En dat wil David niet. David wil Gods aangezicht blijven zien. Hij wil Gods nabijheid. Dat is Pinksteren. God bij de mensen. En dan vers 13. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg, bidt David in vers 13. Hij weet dat de Heilige Geest hem niet heeft verlaten, want anders zou hij nooit zijn zonde hebben onderkend. Hij zou zijn schuld ook nooit hebben beleden. Maar David weet dat de mogelijkheid bestaat dat Gods geest, dat Gods kracht van hem weggaat. Zo was het met zijn voorganger Saul ook gegaan. Toen Saul werd gezalfd tot koning, kreeg hij de geest van God. Maar we lezen een stuk verder bij Samuel dat David wordt gezalfd tot koning. En dan staat er: toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde David te midden van zijn broers, en de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. David had Gods geest nodig voor de uitoefening van zijn koningschap. Maar in het volgende vers lees je dan: de geest van de Heere was van Saul geweken. David kent dus Gods nabijheid. En hij weet dat hij Gods nabijheid, Gods kracht nodig heeft om koning te kunnen zijn. Snapt u wat David bedoelt? Kent u dat zelf? Dat God je de kracht geeft om de dingen te doen die je doen moet? Weet u dat u Gods geest nodig hebt? Weet u dat, broeders? Dat je de geest van God nodig hebt om je werk te kunnen doen als ambtsdrager? Het is opvallend dat David hier zegt, de Heilige Geest. Want dat Heilige Geest kom je in het Oude Testament maar twee keer tegen met het woord heilig. Je vindt het ook in Jesaja. Gods heiligheid en Davids zonde staan heel sterk tegenover elkaar. David bidt om een rein hart en het voortduren van Gods aanwezigheid. Weet u dat het bij ons ook kan, dat als we zondigen, dat we de Heilige Geest kwijtraken? Het Nieuwe Testament heeft het over bedroeven of uitblussen. Soms merk je dat ook. Ik merk het zelf nog wel eens een keer. Meestal is dat als ik moet, mag preken. Meestal gaat er dan thuis wat mis. Dat is bij jullie thuis natuurlijk niet zo, maar ik word wel eens boos op de kinderen. Niet op mijn vrouw hoor, ik kijk wel uit. Maar op de kinderen. Dan moet je niet lachen, dat is ernstig. En dan pak ik mijn Bijbel en mijn preek en die leg ik dan 's morgens in de auto. En dan heb ik alles in de auto liggen en dan ga ik achter het stuur zitten. En dan weet ik dat er iets niet klopt. En ik weet ook wel wat er aan de hand is. Ik ben boos geweest. Dus ik haal de sleutel weer uit de auto. En ik wandel naar binnen. Om sorry te zeggen. Omdat ik boos ben geweest. Ik had natuurlijk wel gelijk, hè? Dat snap je wel. Maar de manier waarop, hè. De manier waarop je het zegt. Niet boos zijn. Niet op mijn manier althans. Het klinkt misschien een beetje raar, gemeente, maar als ik op dat moment in die auto zit en ik zou toch wegrijden zonder weer naar binnen te gaan, dan zou ik het gevoel hebben dat de Heilige Geest niet met me mee zou gaan. Misschien vindt u wat te kras, maar zo beleef ik het wel. En daarom zegt David dat: neem uw Heilige Geest niet van mij weg. David heeft de Heilige Geest nodig. Daarom zaten de discipelen na hemelvaart 10 dagen bij elkaar. Ze moesten wachten. Wachten op de kracht van boven. Want zonder die kracht kan het niet en gaat het niet. Daarom bidden we het David maar na. En bid u maar mee als u wilt. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. En ik wil in de voorbeden ook aandacht besteden aan twee mensen die hier in de kerk zitten en de komende week hopen te trouwen. Laten we danken en bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u voor uw genade. David weet dat u rechtvaardig was geweest als u hem had veroordeeld. Maar hij pleit op uw genade. Heere God, wilt u geven dat we dat zelf ook steeds weer doen, elke keer als het misgaat. Dat we steeds weer naar u teruggaan en u bidden om vergeving. Geeft u ons daar de moed voor. Om u steeds weer op te zoeken. Heer, we bidden u om uw Heilige Geest. In het leven van ons persoonlijk, hier zoals we zijn. Helpt u ons om de Heilige Geest in ons leven steeds meer ruimte te geven. Om steeds meer werken van het vlees de deur te wijzen. Wilt u met uw Heilige Geest in de gemeente werken? Wilt u de ambtsdragers en allen die een leidinggevende functie hebben in het jeugdwerk of in de catechese of waar dan ook. Wilt u hen meer van uw geest geven? Heer, we bidden het u. Heer, ik wil u bidden voor Marije en Gerald die de komende week hopen te trouwen. Geeft u hen een gezegende dag. Samen met hun ouders. En wilt u geven dat het plantje van hun onderlinge liefde steeds groter mag worden. En wilt u geven, Heilige Geest, dat u zelf dat plantje mag verzorgen. Heer, we bidden u, gaat u met ons mee straks als we naar huis gaan. Bewaakt en bewaart u ons. Brengt u ons ook morgen weer bij elkaar als de deuren van de Kuip openstaan. En we daar naartoe mogen gaan om weer uw woord te horen. En geef dat we in de komende week naar de mensen om ons heen, thuis, op ons werk, of waar dan ook, dat we een godsgetuige mogen zijn. Zoals David er ook om bad. En dat we uw naam groot mogen maken en u mogen loven. Heer, dank u wel voor alles wat u gaf en geeft. Voor de God en Vader die u voor ons mensen wilt zijn. Heer, zo dank en bidden u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar luisteren naar het koor dat voor ons wil zingen. Heilige Geest van God en door de Heilige Geest zijn wij één. En daarna wil ik de collecte aankondigen. Maar dan kijk ik even de organist, pianist aan. Dan neem ik aan dat u hier beneden blijft. Ja, dat dacht ik wel. Oké. Heilige Geest van God en door de Heilige Geest zijn wij één. wordt in de gelegenheid gesteld om u gaven te geven voor de aangekondigde collectes. En daarna willen we met elkaar zingen, een zegenbede, een zegenlied. Zegen mij op de weg die ik moet gaan, op toonhoogte 137. Op toonhoogte 137, na de inzameling van de gaven. Laten we met elkaar bidden om die zegen van God. Maar eigenlijk hebben we dat al gedaan. Laten we bidden. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.